ondanks gewoon een goede middag. Ik zou u graag de liturgie van zondagmiddag 15 april willen voorlezen. We beginnen met Psalm 84, vers 1 en 3. Na votum en groet zingen we gezang 210, vers 1, 2 en 4. Na gebed hebben we de schriftlezing 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12 en hoofdstuk 4, vers 12 tot en met 19. We zingen psalm, daarna psalm 18, vers 1 en 9. Na de verkondiging zingen we gezang 217, vers 1 en 3. Na de collecte, het credo, een slotlied is uit eigen bundel, lied 125. Er staat onder, of gezang 217, vers 2 en 4. Ik zal het nog even één keer voorlezen. Psalm 84, vers 1 en 3. Gezang 210, vers 1, 2 en 4. Schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12 en 4 vers 12 tot en met 19. Daarna Psalm 18, vers 1 en 9. Daarna Gezang 217, vers 1 en 3. Na de collecte, de credo. En uit eigen bundel 125 of gezang 217 vers 2 en 4. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. U hoorde dus al het begin van de dienst vanaf het orgel. Maar ik wou toch eerst even beginnen met de mededeling. Maar doet de luidspreker het? Nou, hij staat een beetje zacht, denk ik. Dat klinkt beter. Zusterbroeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van Baardewijk het Loosdrecht voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is, naar ik aanneem, Asako Peten. Ik hoor geen anders luidend bericht. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan het volgende. Op verzoek van de Rock Solid jeugd is aandacht besteed aan een ernstig verbrand meisje en een zieke oom. Daarnaast is er aandacht besteed in het algemeen aan mensen met een chronische ziekte, gezinnen met relatieproblemen en gezinnen in verwachting. De collecte vanmiddag is voor het jeugdwerk in onze gemeente. Op vrijdag 20 april zullen DV Willem Postumus en Marieke Kloosterman gaan trouwen. We zullen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in dit kerkgebouw. De dienst begint om 14:30 op vrijdag 20 april dus. Als u informatie heeft waaruit zou blijken dat we geen zegen over het huwelijk kunnen vragen, dan wil de kerkraad dit alsnog vernemen. Volgende week hopen we met elkaar het heilige avondmaal te vieren. We gaan nu zingen Psalm 84, vers 1 en 3. En na votum en groet zullen we zingen Gezang 210, vers 1, 2 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, laten we deze dienst beginnen met uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Er is genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Nu samen tot God gaan in gebed. Heere God, goede Vader in de hemel, wat kunnen we daarnaar verlangen, naar een bestaan volkomen, zoals we voor u gezongen hebben. Heere, en wat is het geweldig om te weten dat u ons daar ook inderdaad wil brengen. En dat die volmaaktheid er ook al is in Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand is. Heere, u wilt daar naartoe werken in ons leven. U hebt ons een nieuw leven gegeven. We mogen geloven dat we met onze heiland zijn gekruisigd, maar ook opgestaan zijn tot een nieuw leven. Heere, wilt u geven dat dat steeds meer baan mag breken. Dat het steeds meer zichtbaar mag worden. Dat u een nieuw begin bent begonnen in ons leven. We danken u dat het ook mag gelden voor ons, zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn als uw gemeente. Heere, wilt u ook door deze dienst werken, door uw Heilige Geest, dat we steeds meer gaan beseffen het mysterie van Christus kruisdood voor ons, zijn lijden en zijn sterven en zijn opstaan, en dat we daar steeds meer van mogen gaan zien in ons eigen leven, dat we met hem zijn gekruisigd en opgestaan tot een nieuw leven. Heere, wilt u door uw Heilige Geest ook door deze dienst aan ons werken, in ons werken. Want dit is de werkplaats van uw Heilige Geest, uw gemeente, deze dienst. En Heere, we danken u dat we daar ons plezier in mogen vinden om zo voor uw aangezicht te komen. Dat we de weg naar uw tempel hebben gevonden. En dat, dat we mogen weten dat het verkwikkend mag zijn om bij u te zijn in de woestijn van dit leven. Heere, wilt u ons zo het nieuwe leven geven? Wilt u door uw Heilige Geest in ons werken en geven dat wij ons openstellen voor u? Dat we ons niet afsluiten, dat we ons hart niet dicht houden zoals we zo geneigd zijn om te doen. Dat dat het makkelijkste is, maar dat we ons openstellen voor wat u dan wilt veranderen en wilt doen in ons leven. Heer, wilt u ons die genade geven, zodat uw evangelie ons inderdaad bereikt en ook verandert. Zodat we voldoende toebereid zijn voor de nieuwe week die nu ook begonnen is. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. We willen vanmiddag stilstaan bij een gedeelte uit 1 Petrus. Over het nieuwe leven, een paasthema. We lezen 1 Petrus 1 vers 1 tot 12 en dan ook uit hoofdstuk 4 vers 12 tot 19. Petrus 1, vers 1 tot 12. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven, door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede. In overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U zit de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen, toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Ze probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus geest, die in hen werkzaam was, doelde, toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun ogen geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd voor hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. En dan na dit intro lezen we nog uit hoofdstuk 4, vers 12 tot 19. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Daarover komt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen, Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al te nauw en nood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten alle die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu zingen Psalm 18, waarin we zingen dat God ons leven tot een heilsweg maakt. Psalm 18, we zingen vers 1 en vers 9. Zingen straks als antwoordlied en later in de dienst als slotlied gezang 217. Als antwoordlied zingen we vers 1 en vers 3. Jezus leeft en ik met hem. Ik wil het vanmiddag ter inleiding op de preek iets zeggen over Second Life. Maar ik zou eerst willen weten of dat iets bekends is. Second Life. Ik zie wat mensen knikken, ja? Wie zou kunnen zeggen wat dat is? Virtuele wereld, ja. ja, ja, ja. Ik heb er een artikel over gelezen in de Visie EO-gids van de Evangelische Omroep. Ja, de virtuele wereld waar je vriendschappen kunt beginnen, waar je musea kunt bezoeken, geld kunt verdienen. Dus eigenlijk een, ja, waar je een tweede leven kunt beginnen. En waar je ja, een zelfgekozen identiteit kunt vormen. En dan vraag je je af, ja, wat zoeken al die mensen daar toch? Willen ze het echte leven ontsnappen? Of een leven leiden dat je helemaal zelf kunt vormgeven? Omdat je op het echte leven soms zo weinig greep hebt. Voelen ze zich in het echte leven niet vrij genoeg om de persoon te zijn die ze eigenlijk willen zijn? Of om de dingen te doen die ze eigenlijk willen doen. Een tweede leven. Er zit iets in van een herkansing. Het leven overdoen. Het leven opnieuw beginnen. Het anders aanpakken. Omdat je in je oude leven niet uit de voeten kunt. Of misschien zelfs vastgelopen bent. Als je toch opnieuw geboren kon worden. En een nieuw leven kon krijgen. Een second life. Een tweede kans. Nou, als ik het zo zeg, dan komen we heel dicht bij Petrus. Als hij zegt dat we door de opstanding van Christus opnieuw geboren zijn tot een leven van hoop. Maar meteen moet ik er dan bij zeggen dat dit nieuwe leven op een heel belangrijk punt verschilt van het virtuele tweede leven. Er is een heel groot verschil. En dat is dat je in het virtuele leven, dat je dat zelf kunt vormgeven. En dat je daar vanzelf alles uit de weg zult gaan wat jou benadeelt, wat vervelend is of wat je pijn doet. Het is helemaal op de menselijke maat toegesneden. Als het anders was, dan zouden mensen die ontsnapping niet kiezen. Want daar wil je toch juist van wegkomen. Maar bij het nieuwe leven dat je krijgt door de opstanding van Christus hoort heel veel dat je niet zelf zult kiezen. Het is het leven dat God de Heilige Geest in je vorm geeft. En het gaat dus ook op zijn manier. En dat is de manier van Jezus, de leidende knecht van de Heer, eerst ondergaan in de dood, om daarna op te staan tot een nieuw leven. De christenen aan wie Petrus zijn brief schrijft, die konden daarvan meepraten. Christenen van Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Ze waren tot geloof gekomen in Jezus de Messias. En tot hun stomme verbazing merkten ze dat hun leven in veel opzichten niet makkelijker werd, maar juist moeilijker. Hun geloof werd op de proef gesteld. En het ging niet op een zachtzinnige manier. Ze leerden het lijden voor hun geloof kennen. Ze kregen te maken met vervolging. Ze werden in een hoek gedrukt, geminacht, terwijl ze juist geloofden in Jezus als de Heer van de hele schepping. Het licht voor alle volken en zij werden weggedrukt. En als mensen het niet kunnen plaatsen wat hen overkomt, dan gaan ze vaak klagen. Dan komen er opstandige gevoelens, komt er verzet. En de mensen waar Petrus aan schrijft waren van lofprijzende christenen veranderd in klagende christenen. Nou, en dat is precies de reden dat Petrus deze brief gaat schrijven. Hij wil ze leren om deze moeilijke kant van het geloof te kunnen plaatsen. Dat ze gaan zien dat het geloof dit met zich meebrengt. Dat dit inderdaad bij het volgen van Jezus Christus hoort, die zelf ook het lijden op zich genomen heeft. Het laat juist bij uitstek zien dat ze bij Christus horen. Ze moeten niet verbaasd staan, laat Petrus dan voortdurend merken. Ze moeten niet boos worden, maar de problemen met geloofsogen gaan bekijken. En te komen tot aanvaarding, net zoals elke christen bereid moet zijn in de voetsporen van zijn heiland te gaan en zijn kruis op zich te nemen. Maar dat is het grote, beslissende verschil als je een nieuw leven zonder moeilijkheden wilt, zonder problemen, zonder lijden. Zoek het dan liever bij Second Life op internet, want dan kun je dat allemaal uit de weg gaan. Maar wil je een nieuw leven dat een echt nieuw leven is, in de echte werkelijkheid, ja, dan moet je bij Jezus Christus zijn. Laten we nu eens precies kijken wat Petrus naar voren brengt. Hij begint in vers 3 met een lofprijzing. Een lofprijzing voor klagende christenen. Ja, laat ze maar zingen van hun God. En die lofprijzing luidt: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als een Jood deze woorden hoorde, hoorde hij daar heel bekende klanken in. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Het staat aan het eind van een aantal psalmen. Psalm 41, 72 en 106. Elke Jood was vertrouwd met die woorden, omdat ze ook terugkeren in het formuliergebed. Het 18 gebed. En telkens klinkt het dan: geprezen bent u, Heere, die. Eeuwenlang waren dat de vertrouwde klanken van de lofprijzing op de God van Israël. En nu zegt Petrus: geprezen zij de God van Israël. Nee, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat is God goed? Hij heeft Israël en de volken Jezus Christus gegeven om onze Heer te zijn. En dat is de grote wending, de komst van Jezus in de wereld, zijn sterven en zijn opstanding. En daarmee maakt God een totaal nieuw begin met de mensheid. Ja, want de opstanding van Christus, wat toen en daar gebeurd is, dat heeft effect op ons. Dat heeft door het geloof zijn weerslag op ons leven in deze wereld. Petrus zegt: hij heeft ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling. En de Willibrordvertaling heeft: hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Christus uit de dood. Een leven van hoop. Ja, eerst regeerde de dood op allerlei manieren in ons leven. Alles loopt stuk op de vergankelijkheid van ons bestaan. We leven een leven dat telkens weer vastloopt, omdat we God niet werkelijk kennen zoals Hij is, of omdat we telkens weer van hem wegdwalen. In Jesaja 53 wordt het getekend dat we als schapen dwalen en onze eigen weg kiezen. De richting van je leven als mens is altijd van God weg. Altijd voor hem op de vlucht. Zonder bekering tot hem is er geen richting en geen doel in je leven. En dan ga je vanzelf allerlei vluchtwegen zoeken. Een second life op internet, je verdoven door tv te kijken, of andere verslavingen die je tot een gevangene van dit leven maken. Nou, dat is nu allemaal in jullie leven veranderd door de komst van Christus, zegt Petrus. En hij zegt dan: daar moeten we op letten, niet alleen dat er hoop in ons leven gekomen is, of dat we leven in hoop, maar dat we opnieuw geboren worden tot een leven van hoop. Dat is heel sterk gezegd. We leiden niet langer meer het vergankelijke aardse leven dat telkens weer vastloopt, maar we beginnen een nieuw leven dat een leven van hoop is. Door Jezus' opstanding mag je jezelf zien als een pasgeboren baby die nog helemaal aan het begin van zijn leven staat. Met alles voor je, alle mogelijkheden, alle kansen, alle gaven die de goede God in je heeft gelegd, die mogen eruit gaan komen. Geen geschiedenis van ziekte en zwakte, want dat is allemaal verzoend door het bloed van het Lam. En telkens weer wil God je vergeven als je weer schuld maakt. Telkens wil Hij door Christus en door zijn offer naar ons kijken. En dan ziet Hij wat Hij van ons wil maken: zijn volmaakte kinderen. Na Pasen mag je God prijzen om het nieuwe begin dat je mag maken. En het staat nu al vast: dat nieuwe leven is een leven van hoop. Het zal je goed gaan. Nou, je zult inderdaad via moeilijke wegen moeten gaan. Dat ontkent Petrus niet, die werkelijkheid. Maar als je je leven laat beheersen door de opgestaande heiland, dan zul je telkens weer uitzicht hebben. Telkens weer nieuwe moed en zelfs telkens weer nieuwe energie krijgen. Want de Heer die je het nieuwe leven geeft, is zelf dat nieuwe leven binnengegaan. Hij is ons voorgegaan. Nou, dat is de grote verandering waar de apostel Petrus en de andere discipelen en apostelen niet over uitgepraat raken. De grote verandering die er gekomen is door de opstanding van Christus. Dat is waar de profeten al naar hebben uitgezien. En ze hebben ervan gesproken. En zelfs de engelen willen erbij zijn, moet je bedenken. Ze willen er niets van missen, zegt Petrus. Ze willen alles meemaken van die wonderlijke weg die God gaat met de mensheid. En wat een geweldig wonder hij nu toch weer gedaan heeft door Jezus op te wekken uit de dood. Je hoort het als het ware gonzen in de engelenwereld. Zoiets geweldigs heeft onze Heer nog nooit laten zien. Ja, Petrus wil zijn lezers en ons doordringen van het besef dat God heel goed weet wat hij doet. En dat wij delen in het lijden van Christus om ook te delen in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. God gaat met ons dezelfde weg. En dat lijden, dat betekent niet, dat moeten we telkens weer horen, dat het niet misgaat of dat God zijn kinderen in de steek laat. Maar het is juist een teken dat het nieuwe leven zich baan breekt. Juist zo wordt het stukje bij beetje werkelijkheid en zichtbare werkelijkheid. De grote vraag die nou in ons op kan komen, kan ik me voorstellen, is de vraag wat verandert er nu precies door de opstanding van Christus? We leven in dezelfde wereld, ook na Pasen. Ben nog steeds de dood, het lijden, de zorg van het leven en vul het maar verder in. Wat is nou precies veranderd? En dat is een hele goede vraag en tegelijkertijd ook weer niet zo'n gemakkelijke vraag. En ik denk dat de christenen aan wie Petrus schrijft dezelfde vraag hadden kunnen stellen. En dat ze dat misschien ook wel hebben gedaan. Wat is er nu veranderd? We leven nog steeds in die weerbarstige, moeilijke wereld. En dan leert Petrus ons heel onverwacht eerst lofprijzen. Hij begint zijn brief met een lofprijzing, zoals we al zagen. En alles wat hij zegt over de opstanding en over opnieuw geboren worden, over onze beproevingen en ons geloof, plaatst hij onder dat stralende woordje, geprezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, hij richt onze aandacht op God en wat hij gedaan heeft, of beter gezegd, op wie hij aan ons gegeven heeft. Hij richt onze aandacht op degene die hetzelfde lijden heeft meegemaakt en die er doorheen is gegaan en opgestaan is. Het is niet zo dat het nieuwe leven er opeens compleet en volmaakt is, zoals we aan de lijve ervaren. Dat je van de ene op de andere dag wakker wordt met een volmaakte liefde voor God en voor je naaste. En dat er niets meer op je af kan komen wat moeilijk is of wat je van je stuk brengt. Je leeft als vernieuwde mens nog in de oude wereld. Maar, en dat is het verschil, zegt Petrus, die volmaaktheid is er wel. Dat nieuwe leven is er gekomen door Christus. Het is dus met al zijn vezels aan hem verbonden. Het bestaat in hem. In de woorden van Petrus, de wacht u in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. In de hemel, dat is Christus. Het is daar veilig en wel, zoals Israël het beloofde land als een erfenis, als een erfdeel kreeg. En ze hadden het in feite al in de belofte van God die hen het land had beloofd. Maar ze moesten nog wel door deze wereld, door de woestijn, om het te bereiken. En zo is Jezus Christus ons al voorgegaan om het leven, het nieuwe leven, veilig te stellen. Om bij God in de hemel te zijn. En ik weet dat dit ingewikkeld klinkt. En Paulus zegt het zo mogelijk nog mysterieuzer. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Het nieuwe leven is nooit iets van deze wereld. Dan zou het vergankelijk zijn. Dan zou het weer te besmetten zijn met de zonde van ons mensen. Dan zou het kunnen verwelken. Jezus heeft in de bergrede gezegd: verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En Petrus heeft het overduidelijk van zijn Heer geleerd. We moeten ons niet richten op de dingen van deze wereld, op alles wat voorbij gaat en kan sterven. Maar we moeten ons richten op wat eeuwig is, wat niet voorbij gaat, wat niet kan sterven. En dan kom je uit bij de gezegende naam van Jezus Christus. Want Hij heeft de dood overwonnen. Hij is alles wat Petrus hier noemt. Onvergankelijk, ongerept, onaantastbaar. Je kunt het misschien vergelijken met een koning die bij een oorlog of bij een opstand zijn land tijdelijk ontvlucht. En in een buurland zijn leven veilig stelt. En hij is dan echt het symbool van de toekomst van het land. Onaantastbaar omdat hij in dat buurland wordt beschermd. En het volk kijkt naar hem. Hij is dan inderdaad over de grens, maar kijkt naar hem om moed te houden in die moeilijke situatie. En dan kunnen ze zeggen: onze koning kan in ieder geval niets overkomen. In hem ligt onze toekomst veilig. Nou, dit leven van hoop mogen we leiden. En daarin wordt telkens iets van het nieuwe leven zichtbaar. Mensen die het oude leven leiden veranderen in nieuwe mensen, zodat uiteindelijk ook de oude wereld in een nieuwe wereld verandert. Zo werkt God altijd. Wat God in ons doet, heeft altijd wereldwijde effecten. En dat is het laatste wat ik wil zeggen. Maar in deze wereld gaat het precies andersom. Er wordt in de reclame gezegd dat je je goed gaat voelen omdat je in een bepaald automerk rijdt. Je voelt je een ander mens, herboren. Of je huis en je bezit wordt groter en beter. En dus verander je jezelf, je wordt gelukkiger. Maar in het geloof gaat het precies andersom. Niet van de omstandigheden naar jezelf. Maar in het geloof werkt God vanuit vernieuwde mensen naar een vernieuwde schepping. Jezus Christus is opgestaan en wij mogen met hem opstaan tot het nieuwe leven. En samen met hem zien dat de hele wereld op termijn vernieuwd wordt. Wat verandert er nu precies? Nu Christus is opgestaan, wij veranderen. Zonder dat je altijd precies kunt zeggen hoe. Maar er komt weer richting, er mag weer vaart in ons leven komen, omdat we een herder hebben die ons verder leidt. Ons leven dat vastgelopen was en telkens weer de neiging heeft om vast te lopen. Het krijgt weer toekomst en hoop. En omdat wij veranderen, verandert de hele wereld. Om te spreken met een variatie op een spreuk: als je als christen lofprijst en lacht, dan lacht de hele wereld met je mee. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we u danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u voor die verbondenheid met Jezus Christus, die u aan ons gegeven hebt als de herder die ons voorgaat. Heere, waar zouden we zonder hem zijn in deze wereld? Dan zou ons leven nergens op uitlopen, dan zouden we telkens vastlopen zonder uit het slop gehaald te worden. Heere, we zouden in onze duisternis blijven ronddwalen. We danken u dat u ons de gezegende naam van Jezus Christus op de lippen legt. Hij die voor ons gestorven is en opgestaan is. Hij die ons het nieuwe leven heeft gegeven. We danken u voor de lofprijzing, de vreugde die u in ons leven hebt gegeven. Heren, en we willen u bidden, zodat zo op ons horen afkomen, dat we daar veel van mogen ervaren. En dat we daar steeds meer van mogen gaan zien. Dat u dat nieuwe leven in ons geplant hebt, dat u in ons werkt. Heren, en we danken u ook voor dat besef, dat het ook juist door de moeilijke tijden en de moeilijke dingen heen kan gaan. Dat u weet wat u doet. Heren, wat hebben we dat nodig, dat besef. Want ons leven kan juist zo, het kan ons zo toeschreeuwen dat het anders is. En de wereld kan het ons ook zo anders toeschreeuwen. En dan is de verleiding zo groot om u vaarwel te zeggen en om verdoofd te raken en afgestompt te raken. Heren, we danken u dat u ons voorbereidt als uw kinderen. Dat u dat doet als onze goede vader. Dat u ons door deze dienst, door wat we mochten horen ook weer, voorbereidt op de week die begonnen is, waar we van alles weer kunnen tegenkomen, waar van alles op ons af kan komen. Heren, wilt u ons zegenen in het horen van deze boodschap, in het horen van het evangelie. En we danken u dat dat het op ons af mag komen. Heren, we zijn gezegende mensen daarin. En wilt u zijn met alle andere mensen om ons heen die dat niet kennen, die het inderdaad op internet zoeken, een virtueel nieuw leven beginnen, maar dan ongetwijfeld ook leeg daarvan terugkeren, omdat het niet het werkelijke leven is, omdat het niet diep gaat, omdat het niet alles veranderend is, niet een nieuw leven is. Heren, wilt u genadig zijn en wilt u geven dat ze mogen ontdekken dat er een werkelijk nieuw leven is. En misschien mogen wij daar ook een rol in spelen. Heren, wilt u zo werken naar uw grote toekomst? Wilt u het werk van de boze verbreken? En wilt u uw koninkrijk laten komen? Dat u steeds meer uw macht en uw gezag laat zien en laat gelden in deze wereld. En we danken u dat u uiteindelijk in heerlijkheid zult komen. En dat we dan als verheerlijkte mensen bij u mogen zijn. Heren, met dat verlangen willen we ook willen in deze dienst ook bij dat verlangen uitkomen naar de wederkomst. Het uitspreken, Heren, dat we daarna verlangen, naar die volmaaktheid. Wilt u dat moment laten komen? En komen met kracht. Heren, wil u bidden of u zo vrucht wilt geven op de verkondiging van uw woord hier en op zoveel plaatsen in deze wereld, dat we het werkelijk tot vruchten mogen brengen. Dat het zichtbaar mag worden in ons leven. En dat het dan ook effecten mag hebben in de wereld om ons heen. We danken u voor uw grote genade. We danken u voor Jezus Christus. Amen. Wij beleiden straks ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, doen dat staande en zingen ons slotlied gezang 217 vers 2 en vers 4. En nu eerst geven we onze gave in de collecte voor het jeugdwerk. spreekt u in gedachten met me mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.